gemeente, namens de kerkenraad deel ik u mee dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor de Theologische Universiteit. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 43ste psalm het derde vers, en Heer uw licht en waarheid neder. Psalm 43, het derde vers. Uit de profetie van Jesaja, het 53ste hoofdstuk, Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keren onze niegelijk naar zijn weg, doch de Heere heeft ons er aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden, om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is gesteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de lezing van Gods woord. Het woord des Heren dat wij in deze morgen willen gaan overdenken vinden we in het 16e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Matthäus 16, daarvan het 21ste vers. Matthäus 16, vers 21. En daar lezen wij het woord des Heren, onze tekst voor vanmorgen. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Wij willen het aangezicht van de Heere zoeken en hem om zijn zegen bidden. Wij willen onze zieken aan de Heere opdragen. In het Zeister ziekenhuis is nog altijd zuster Brokelman uit Maren. In het ziekenhuis in Zeist is eveneens opgenomen zuster van de Vendel van de Loolaan. Zij heeft daar deze week vrijdag een operatie ondergaan. Er is een groot gedeelte van een van haar benen geamputeerd. In het ASU is weer opgenomen broeder Schuurman van de Akkerweg. En in het Elisabeth ziekenhuis in Amersfoort is opgenomen broeder Verheij uit Woudenberg, die daar morgen een ingrijpende operatie moet ondergaan. Laten wij samen bidden. Heren, wij willen uw naam met dankzegging erkennen voor het voorrecht dat wij op deze zondag hier weer in uw huis mogen zijn. Wat een voorrecht dat u ons de gelegenheid nog geeft om onder de verkondiging van uw woord te zitten en te horen wat tot onze vrede dient. En bijzonder nu wij op deze zondag ook het sacrament van het heilig avondmaal in het midden der gemeente mogen zien bedienen nu gij ons het geeft, Heere, dat ook op de zichtbare wijze het evangelie van het lijden en van het sterven van de Heer Jezus onder ons verkondigd mag worden. Op deze eerste lijdenszondag, waarop we ons toch weer een bijzondere zin ook mogen richten in de geest op datgene wat de Heer Jezus ervoor gedaan heeft om zijn kerk, het volk dat hem van de Vader gegeven was, zalig te maken. Wat heeft hij daar veel voor moeten lijden? En wat was de prijs die hij moest betalen? Hoog. En wat was de strijd die hij moest strijden? Zwaar. Heren, daar mogen we toch nooit gering over denken. En dat mag toch ook op een avondmaalzondag wel heel bijzonder in onze harten leven. En mag dat dan inderdaad ook vanmorgen zo zijn, Heren. En mag het ook uitlopen op die verwondering en die aanbidding. Die aanbidding die Hij, dat Lam God, zo eeuwig waard is. Omdat Hij zijn kerk met de dure prijs van zijn bloed gekocht heeft. En omdat Hij gehoorzaam wilde zijn. Ja, tot aan de dood van het kruis gehoorzaam wilde zijn. O Heere, geef er ons een indruk van. Het zal niet meer kunnen zijn dan een indruk, want peilen deze liefde en doorgronden het geheimenis van deze liefde, dat is een onmogelijkheid. Maar een indruk ervan kunnen we toch wel krijgen, als gij door uw Heilige Geest uw woord, ook het lijdensevangelie, wilt toepassen aan onze harten. Geef er ons iets van te verstaan. Niet slechts van de zwaarte van het lichaamslijden van de borg, maar het nog veel zwaardere zielenlijden. En geef er ons iets van te zien en te beleven dat hij dat alles gedaan heeft, omdat zijn grote liefde hem daartoe dreef en daarin deed volharden, de zijne namelijk lief te hebben tot het einde. O Heere, wij bidden van u, wees met uw Heilige Geest in ons midden. En wilt gij ons iets doen beleven van dat grote wonder dat gij nog naar zondaren omziet. Als u ze zou geven en als u ook ons zou geven, Heere, wat wij verdiend hebben. Ach, waar zou onze plaats dan zijn? Dan was het een verloren zaak, echt en helemaal verloren. Zonder enige hoop dat het toch nog weer goed kon komen. We hebben u tegen u gezondigd. We hebben tegen u overtreden. We hebben uw gramschap verdiend. We hebben uw geest tegengestaan. We hebben uw geest smarten aangedaan. Ach, uw woord gebruikt zoveel woorden, zoveel uitdrukkingen om te beschrijven wat zonde en zondigen is, Heere. En dat kan ons tot geen andere conclusie brengen dan dat zonde verschrikkelijk is. Onze zonden ook. En daarom, we waren ertoe geroepen en op deze zondagmorgen kunnen we er ook niet aan ontkomen. Wij moeten ook nu weer onze zonde en vervloeking bedenken om ons zo voor uw heilig aangezicht te verootmoedigen. Want zullen we echt avondmaal kunnen vieren, Heren, dan kunnen we het alleen maar doen als zondaren. Niet als rechtvaardigen, niet als vromen, niet als mensen die nog wat hebben, niet als mensen die wat bezitten of die nog wat uit het verleden hebben overgehouden, maar als zondaren, als alles verbeurd hebbende zondaren die uw gramschap verdiend hebben en die nu als bedelaars van genade moeten leren leven. Schenk er ons wat van, Heren, maar ook van de bediening uit Christus, van die genade die daar is, overvloedig is, meer overvloedig dan de zonde zelfs is. O Heren, geef dat we daar ook wat van zien mogen. Dat dat kruis van Christus, dat die leidende, die betalende borg van Sion, dierbaarheid en gepastheid en noodzakelijkheid voor ons mag hebben of krijgen. En dat het ons goed mag zijn onder de verkondiging van het evangelie een hoorbare en zichtbare vorm. Breng aan uw tafel, Heere, die gij daar ook nodig, die gij daar ook verwacht, die van uwentwege daartoe ook een roeping kregen. En wilt gij van de tafel weren, allen die roeping en die nodiging van uwentwege niet kregen. O, wij bidden, Heere, geef ons een gezegende uren. En wilt gij over alle bezwaren heen komen. En alles wat er aan onze kant allemaal in de weg kan staan, wilt u dat wegnemen. En wilt u ons vreugde geven, ook in de dienst des Heren, in de beleving dat gij schoon oneindig hoog op hen het oog slaat, die nederig knielen. Om onzentwil kunt u het niet doen, Heren, maar vergeef ons onze zonden en neem weg al onze ongerechtigheden en scheld ons kwijt wat wij misdeden en zie ons aan in Christus Jezus, uw Zoon, die een volkomen offer bracht en die een volkomen zaligmaker is. Denk aan hen die niet naar de kerk konden. U weet waardoor ze verhinderd zijn. Het kan zijn dat ouderdom, het kan zijn dat ziekte de oorzaken zijn. Heren, we dragen bijzonder onze zieken aan u op. We noemden elkaar zojuist weer de namen van hen die in ziekenhuizen zijn opgenomen, die daar behandeld worden, die daar een operatie ondergingen of zullen ondergaan. Heere, wilt u ze allen voor uw rekening nemen? Zuster Brokelman, die nu al een aantal weken in het Zeister ziekenhuis is, we danken u ervoor dat er vooruitgang mag zijn, maar wilt u haar verder ook gedenken en voor uw rekening nemen naar lichaam en ziel, en kon het zijn, laat ze ook spoedig weer zover hersteld mogen zijn dat ze uit het ziekenhuis weer mag ontslagen worden. Laat uw geest in haar hart werken, Heere, en geef dat deze weg voor haar ook nog tot zegen zal mogen wezen. We bidden u voor broeder Schuurman, die weer moest worden opgenomen. Heere, wat moet hij toch een moeilijke weg gaan, en wat is er iedere keer weer zorg en teleurstelling. Zoudt u aan hem willen gedenken en zoudt u willen geven, Heere, dat hij alles in uw handen mag geven en het ook in uw handen mag laten liggen. En dat hij in dat vertrouwen mag leven dat u zijn leven bestuurt en dat u zijn gang door dit leven leidt. En dat al is het misschien moeilijk en al is het misschien ook niet te volgen, maar dat uw weg toch wijs en goed is en dat u het ook voor zijn best wil, allemaal besturen wilt. Heere, help hem en help hem door en geef hem uw gunst en goedheid rijkelijk te ervaren. We bidden nu ook voor zuster van de Vendel. Zij heeft een operatie al ondergaan, Heere, waardoor zij nog meer dan ze al was gehandicapt wordt. Heere, u weet wat ze daarin nodig heeft. U weet ook wat ze geestelijk nodig heeft. Laat zij het van u mogen verwachten, Heere. Niet van eigen krachten en niet op iets van zichzelf mogen steunen. Maar laat haar oog alleen op u gericht zijn. En laat zij het zo ondervinden, Heere, dat u ook door dit alles heen helpt. En dat u ook om deze weg te gaan krachten geeft en dat u het alles nog gebruiken wilt voor haar geestelijk goed. En dan willen we u ook bidden voor broeder Verheij, die in een ziekenhuis in Amersfoort ligt, die in de afgelopen week onverwacht die ingrijpende tijding kreeg dat hij geopereerd moet worden en dat dat ook een ingrijpende operatie zal zijn, waarvan de gevolgen ook nooit weer weg zullen zijn. Heere, we bidden van u dat u hem sterken wilt, zoals u tot nog toe deed, om te aanvaarden dat gij dit over hem beschikt. En geef hem, Heere, met zijn vrouw samen, dat ze dit alles in uw handen mogen leggen. Daar is het veilig, daar is het goed. En als hij onder uw handen in het ziekenhuis mag verkeren, ook morgen als hij die operatie moet ondergaan, dan komt het ook goed. Dan zult u beschermen, dan zult u behoeden en bewaren. Heren, laat het hun ervaring zijn dat uw hand hen leidt, ook door moeilijke wegen soms, maar dat het daarom nog niet verkeerd gaat. Uw weg is soms wel in de zee en uw voetstappen worden niet bekend, maar daarmee is uw weg nog altijd de volmaakte weg. En als gij ons zegt op die weg te volgen, Heren, dan kunnen wij ook nooit verkeerd uitkomen. Laat uw geest in hun hart, werken. En wilt gij het allen geven, heren, die beproefd worden, die tegenheden hebben. Wilt u het geven dat wij in al de moeite van het leven maar bij u mogen schuilen. En dan raken deze dingen tenslotte nog maar in de eerste plaats de buitenkant van ons leven. Er kunnen er ook zijn in het midden van de gemeente, heren, die met allerlei geestelijke dingen worstelen. Die de kwaal van hun ziel hebben ontdekt en die niet weten waar daarmee naartoe te vluchten. Heere, open de deur van het woord. Open de genade van de Heere Jezus Christus. En schenk uit Christus volheid door uw Heilige Geest alles wat we nodig hebben. Maak het zo nog wel. Maak het nog wel, Heere, onverdiend. Door in ons midden te komen en door in ons midden te werken. En uw naam groot te maken en uw deugden te verheerlijken. Schenk het om Jezus wil, uit genade alleen. Amen. We zingen nu uit de 86ste psalm, het derde en het achtste vers. Psalm 86, het derde en het achtste vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven, en maar gij, Heer, gij zijt langmoedig. Tot nog toe heeft de Heer Jezus niet openlijk over zijn naderend lijden en sterven gesproken. Dat deed hij in de eerste tijd van zijn rondwandeling op aarde, in de eerste periode van zijn omgang met zijn discipelen niet. Hij heeft wel eens op datgene wat komen zou gezinspeeld, maar dat was niet meer dan in een aantal, misschien moet je zeggen, toch wat vage aanduidingen die alleen als er meer licht over zou gaan schijnen pas verstaan konden worden. Ik denk aan dat woord dat hij gesproken heeft over de slang die in de woestijn verhoogd werd. Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. In het licht van het verdere van het Nieuwe Testament kun je dan begrijpen dat dat op de verhoging aan het kruis ziet. Ik denk ook aan het woord dat hij gesproken heeft over het eten van het vlees van de Zoon des Mensen en het drinken van het bloed van de Zoon des Mensen. Maar pas in het licht van wat daar gebeurd is op Golgotha, waar Christus lichaam waarlijk verbroken en zijn bloed vergoten is, daar kan begrepen worden hoe hij die spreuk over het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed verstaan moet worden. Maar openlijk heeft hij tot zijn discipelen nog niet eerder over wat er gebeuren gaat aan lijden en sterven gesproken. Dat gaat hij nu wel doen. En op deze eerste lijdenszondag mogen we gaan luisteren naar de eerste aankondiging die hij gedaan heeft van zijn lijden. Waarom sprak hij dat nu? Waarom begint onze tekst met te zeggen van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan? Enzovoort. Van toen aan, waarom vanaf dat moment? Wel, we zagen het een paar weken geleden dat hieraan voorafgaat de belijdenis die Petrus uitsprak. En in die belijdenis draagt het onderwijs van de Heer Jezus vrucht. In die belijdenis komt ook openbaar het inwendige onderwijs dat Petrus van de Heilige Geest heeft ontvangen. De Heere heeft het ook gezegd als antwoord op die belijdenis. Vlees en bloed hebben het u niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En nu Petrus dus verder gekomen is dan ooit eerder in zijn kennis van de persoon van de Heer Jezus, nu hij het gezien en daarom ook beleden heeft, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Nu is het moment aangebroken dat de Heer Jezus met Petrus en met de andere discipelen ook verder gaat. Om hen verder te onderwijzen in wat hij als de Christus, als de Zoon van God, nu verder is, zal gaan doen. En waarom geeft de Heer dat onderwijs nu? Omdat de discipelen niet mogen vervallen in de fout, of in ieder geval niet mogen blijven leven in de foutieve manier van denken die er onder de Joden was. Want als de Joden over de Messias dachten, dan dachten ze over hem alleen als over een koning. Over een heerlijke, dan wisten ze niet anders dan van de heerlijkheid van de Messias te spreken. Maar Jezus wil zijn discipelen leren dat hij zeker de heerlijke is en dat hij heerlijkheid bezit en bezitten zal, maar dat dat alleen maar komt in een weg van lijden. Hij is de zaligmaker die door lijden tot heerlijkheid komt en langs die weg neemt hij zijn kerk mee en dat moeten ze ook gaan leren. Ook gaan weten. Vandaar dat hij toen begon te vertonen, aan te tonen, te bewijzen, uit de schriften te bewijzen dat hij moest lijden. En zo sprak hij toen voor de eerste keer tot zijn discipelen over het feit dat hij lijden zal. Lijden en, zoals hij er ook bij zegt, sterven. Dat gaat komen. Dat is niet misschien zo, dat zal zo zijn. Hoe pijnlijk, hoe moeilijk, hoe zwaar het ook zal wezen voor Jezus en voor zijn discipelen om het te aanvaarden, het zal gebeuren. Nee, ze moeten niet denken dat de weg van de Christus, de Zoon van de levende God, een triomftocht zal zijn door deze wereld. Dat zouden ze misschien wel willen, maar zijn weg is zo'n weg niet. Zijn weg is een via dolorosa, een lijdensweg. Niet een weg van de ene heerlijkheid naar de andere heerlijkheid, maar een weg van de ene nood naar de andere smart en van het ene lijden naar de andere vernedering. Een bange weg, een doodsweg. En het zal op die weg zwaar zijn. De Heer Jezus bewijst dat door verschillende onderdelen van wat hem te wachten staat op die lijdensweg ook aan zijn discipelen te noemen. Hij moet heen gaan naar Jeruzalem. Want er is nog nooit een profeet gedood buiten Jeruzalem. Jeruzalem, dat is de stad die de profeten doodt en stenigt die tot hen gezonden zijn. Jeruzalem, aan de ene kant de stad van de grote koning, de stad van het huis des Heren, de woning van de Allerhoogste, de koningsstad, en aan de andere kant de stad van de profetenmoordenaars, de stad die de gezondenen des vaders uitwerpt. En Jezus moet daarheen, daar waar andere profeten hun levenseinde vonden, daar waar anderen gedood zijn omdat men hen niet verdroeg, daar waar andere keren de stem des Heren tot zwijgen gebracht is, daar moet Jezus heen, daar zal hij lijden. Hij zal veel lijden, zo kondigt hij aan. Van toen af begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden. Niet zomaar is een beetje zoals dat in het leven van elk mens tenslotte toch ook voorkomt. Maar het zal zwaar zijn wat hij dragen moet. Uiterst zwaar. En in latere lijdensaankondigingen, want er volgen er straks uit de mond van de Heere Jezus nog meer, zal de Heere hier verder over uitweiden als hij ook gaat spreken over het feit dat hij gegeeseld zal worden, dat hij bespuwd zal worden, dat hij verraden zal worden. Maar de schrift laat ons zien, en als wij in deze lijdenstijd er weer voor geplaatst worden om dat lijden van Christus te overdenken en hem op zijn lijdensweg te volgen, dan weten wij uit het lijdensevangelie van het vele, van het onzegbaar zware, van alles wat hem overkomen zal. Ook degenen die hem doen lijden worden door de Heere Jezus in dit schriftgedeelte genoemd. De ouderlingen, de overpriesters, de schriftgeleerden, dat zijn de leiders van het volk, de hooggeplaatsten die invloed hebben, invloed op het volk kunnen uitoefenen. Zij zijn ook in het brengen van het lijden over Jezus de leiders. Zij geven de toon aan, zij spreken het vonnis uit, zij hitsen straks het volk voor Pilatus op dat ze de dood van Jezus, de kruisdood, moeten eisen. Zij, de leiders die het zo goed konden weten, die dagelijks met de schriften in aanraking komen, die het woord onderzoeken, die de profetieën kennen, zij die het zo goed konden weten, zij zijn de eersten om Jezus te veroordelen, zij zijn de eersten om Jezus te bespotten, zij zijn de eersten die Jezus zulk zwaar lijden aandoen. En dat lijden, zo kondigt de Heer aan, loopt dan straks ook uit op de dood. Hij zal ook gedood worden. Het is niet zo dat ze hem halverwege zijn lijdensweg vrij zullen laten. Het is niet zo dat als ze hem gekastijd hebben, ze hem dan los zullen laten, zoals Pilatus wel aan de Joden heeft voorgesteld. Nee, zijn lijden, zo zwaar reeds, zal straks ook nog uitlopen op de dood. En hij, de Zoon van God, moet gehoorzaam zijn. Gehoorzaam zelfs tot aan de dood, aan het kruis. Het is niet genoeg als hij gegeeseld wordt. Het is niet genoeg als hij bespot wordt. Het is niet genoeg als hij veracht wordt. Nee, voor de geweldige zonde van Gods kerk kan op geen andere manier betaald worden dan met de dood van de Zoon van God. En daarom moest ook dat deel van de vernedering zijn deel worden. Zwaar was het, ontzaglijk zwaar, omdat ook de dood, en dan nog wel de gevloekte dood, de kruisdood erbij hoorde. En zo kondigt de Heer Jezus in een paar woorden aan wat er allemaal gaat gebeuren. Maar hij spreekt ook van het einde van zijn lijden. Hij kondigt tenslotte ook aan dat hij ten derde dagen zal opgewekt worden. Dat zijn vader zal ingrijpen en dat zijn vader hem uit de dood zal opwekken tot het leven. Hij zal wel sterven, maar hij zal in de dood niet blijven. De dood zal wel macht over hem hebben, maar geen macht over hem houden. Want hij die nu gaat lijden, hij die nu gaat sterven, is toch de levensvorst. En door de dood heen zal hij het leven en de onverderfelijkheid aan het licht brengen. En zo moeten de discipelen het nu ook gaan leren. Zo zal hij tot zijn heerlijkheid komen. Door het lijden heen. Niet langs een andere weg. Maar alleen langs deze weg. Dat zal allemaal gaan gebeuren. En nog veel meer wat de Heer hier in deze lijdensaankondiging nog niet noemt. Hij is nog maar begonnen met hen te vertonen wat hem te wachten staat. Straks, als ze wat verder komen, als deze eerste lijdensaankondiging wat in hun geest gezonken is, dan komt de tweede en dan komt de derde en dan treedt de Heer Jezus meer in detail. Als hij gaat spreken over de verschillende delen van dat lijden, om hen toch diep te overtuigen van de zwaarte van zijn lijden. Maar waar hij bijzonder de nadruk op legt in die eerste lijdensaankondiging, dat is op de noodzaak van zijn lijden. De noodzaak, en waar lezen we dat dan? Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Het moest allemaal. Daar zit noodzaak achter. Het kon niet anders. Waarom moest het? Waarom kon het niet anders? Omdat het zo in de schriften staat. Zo was het voorzegd. En de schrift kan niet gebroken worden. Het moest, omdat God het al via Jesaja verkondigd had. Jesaja 53. En omdat God het al via David verkondigd had. Psalm 22. En omdat God het al via andere profeten en heiligen onder de oude dag verkondigd en beschreven had. Het moest gebeuren, omdat het woord van God het zegt. En de Heere Jezus zal het zijn discipelen nader onderwijzen na zijn opstanding. Als hij begint bij Mozes en de profeten en de psalmen. En als hij hen vanuit de schriften gaat uitleggen de dingen die van hem geschreven staan. En dan zegt hij het weer, moest, kijk maar, zegt hij tegen zijn discipelen, moest de Christus niet al deze dingen lijden, opdat de schriften vervuld zullen worden. Het moest. Niet alleen, omdat de schriften vervuld zullen worden. Maar het moest ook, omdat het naar de wil van God is. Zo, naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. God wilde het zo. Lazen we het niet, hoorden we het niet lezen in Jesaja 53. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. O, ik besef dat we hier aan de grens van ons denken zijn. Dat we hier voor het mysterie van het welbehagen Gods staan. Dat hoort ook bij het welbehagen Gods. Als de schrift zegt dat het God de Vader behaagde zijn zoon te verbrijzelen. Gods eigen, Gods veelgeliefde zoon moest naar het welbehagen Gods, dat vele lijden dragen, die dood aanvaarden, al die bespottingen, al die hoon. Het moest omdat de Vader het wilde. Want dit hoorde bij het verlossingsplan. En dat ganse plan der verlossing, voortkomend uit de raad des vredes, moest de Heere Jezus van ogenblik tot ogenblik vervullen. Daar mocht hij niets van nalaten. Dat moest gebeuren tot op het allerlaatste toe. En alles wat er op die lijdensweg Christus overkomt, dat komt hem toe. Dat komt naar hem toe van de kant van mensen, zeker. Maar het is allemaal zo beschikt. Naar de bepaalde raad en voorkennis Gods moest hij door de handen van onrechtvaardige mensen aan het kruis genageld en gedood worden. En zo in dat mysterie van de wil, van de verborgen wil van God, lag het besloten dat de Heere Jezus Christus er niet vanaf mocht wijken. En daarom ook zegt hij dat hij moet heen gaan naar Jeruzalem en moet veel lijden. Enzovoort. Het moest. Gemeente, het moest ook om deze reden. Dat het langs een andere weg eenvoudig niet kon. Wat kwam hij doen? Zoeken en zalig te maken wat verloren is. Mensen, gevallen Adamskinderen opzoeken. En waar liggen ze? Waar zijn ze? In verlorenheid. Onder de macht van de zonde. Onder de heerschappij van de dood. Wat zijn ze? Verdorven, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Wat hebben ze? Geen gerechtigheid, geen deugden, geen heiligheid, geen goed. Niets wat ze wel hebben, dat is schuld. Hemelhoge schuld. En wat is hun lot? Wat zal hun eeuwig lot zijn? Gescheiden zijn van God. Uitgebannen uit de gemeenschap van de Heere, zonder één blijk van de gunst van God. Dat zal hun lot zijn, want dat hebben ze verdiend. En nu komt hij zulke mensen, die uit zichzelf niet tot God kunnen terugkeren. Zulke mensen die zichzelf verdorven hebben. Zo verdorven dat ze geen goede gedachten kunnen denken. Dat ze hun hart niet de baas kunnen. Dat ze zichzelf geen gestalte kunnen geven. Dat ze geen zonde kunnen overwinnen in hun leven. Dat ze geen goede gedachten van God kunnen voortbrengen. Betalen. Hoe zal hij dat doen? Het moest langs deze weg. Want een andere weg is er niet. Wat ligt er allemaal tussen de zondaar en zijn rechter? Wat is er veel dat scheiding maakt en dat daar niet kan blijven liggen, zal het ooit goed komen? O, wat heeft die borg- en zaligmaker veel te doen? Hij moet de schuld op zich nemen. Hij moet betalen gaan. Hij moet het offer brengen. Hij kan in het leven niet blijven. Hij kan alleen maar borg- en zaligmaker zijn als hij lijdt. Als hij de toorn Gods draagt. Als de gramschap Gods over hem uitgegoten wordt. Als hij de beker vol gramschap tot op de bodem toe drinkt. Het moet om de zaligheid van zondaren. Het kan niet anders, want zo verloren is een mens, zo schuldig is een zondaar, dat er langs een andere weg geen behoudenis is. Oh, en dat brengt ons bij de diepste noodzaak, van onze kant gezien, van dat bittere lijden en sterven van de Heer Jezus. Heb u er wel eens erg in gehad? Hij moest die weg gaan. Hij moest zich laten verbreken. Hij moest zijn bloed laten vergieten. Want wij hebben ons de eeuwige gramschap Gods waardig gemaakt. Wij zijn die ellendige zondeslaven. Wij staan buiten de gunst van God. En we kunnen het nooit meer goed maken. We hebben een borg nodig. En niet een borg die met goud en zilver komt. Niet een borg die al de schatten van deze aarde bij elkaar zamelt om op die manier te betalen. Maar we hebben een borg nodig die onder de toorn Gods buigt. We hebben een borg nodig die zichzelf echt helemaal in de plaats van zijn volk stelt. We hebben een borg nodig die gewillig is om de weg te gaan ten einde toe, al kost het hem zijn leven, al moet hij op die weg zich tot in de dood vernederen. Zo is het naar het recht van God. Gemeente, dat recht van God veroordeelt ons immers. Dat recht van God besluit ons onder de toorn van God. Dat recht van God dat verdoemt ons immers. En zal daar nou behoud voor zo'n verdoemde zondaar zijn? Heeft hij dan niet een borg nodig die de weg van het lijden en van het sterven gaat? Om onzentwil moest het. Toen begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. Waarom moest? Omdat de schriften het zeiden, omdat het naar de wil des vaders was. En ook omdat wij zondaren zo ellendig, zo verloren, zo gans en al verdorven zijn, dat er geen andere weg van behoud is dan deze weg. Daarom moest het. Nou zie nu zo, volk des Heren, naar het brood op de avondmaalstafel en naar de wijn in de beker. En als dat brood gebroken wordt en als die wijn vergoten wordt, dan predikt het ons dat Christus Jezus die weg moest gaan. Ja, ook gegaan is. Ook gegaan is in zijn zelfopofferende liefde. Maar vergeet u het niet, dat het zo moest. Zo moest, omdat wij zulke verloren zondaren zijn. En niegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Recht avondmaal vieren, dat zal toch ook gepaard gaan met waarachtige verootmoediging. Misschien hebt u er in de week van voorbereiding weer eens kennis meegemaakt van de verdorvenheid van uw hart. Misschien hebt u het weer eens langs de een of andere manier moeten inleven dat er geen goed is in ons. Misschien hebt u het geprobeerd om uzelf een gestalte te geven. Het ging niet. Nou, gelukkig dat het niet ging. Gelukkig dat je vandaag nog als een arme en ellendige in de kerk zit. Gelukkig als een mens het niet meer met zichzelf en met zijn eigen deugdzaamheid en vroomheid kan bewerken. Het hoort er ook bij dat we als ellendigen en als verlorenen aan de tafel des Heren komen. Laten we ons maar bukken voor de hoge God. En laten we ons maar verootmoedigen. En laat het onze betuiging en belijdenis maar zijn, Heren, dat het moest. Zo moest, dat dat lichaam verbroken moest worden, uw heilig lichaam, dat nooit gezondigd heeft, dat uw bloed, dat vergoten moest worden, dat moest vanwege mijn ellendigheid, mijn verdorvenheid. Maar wat een wonder, wat een eeuwig wonder, dat hij niet alleen gezegd heeft dat hij het moest doen. Dat hij het niet bij die aankondiging van zijn lijden gelaten heeft om daarna toch uit dat pad af te wijken en de zaak die hij op zich genomen had te laten liggen. Wat een wonder dat hij het gezegd heeft en gedaan heeft. Dat hij de beker genomen heeft. Dat hij het werkelijk gedaan heeft tot aan het laatste toe. En dat hij daarin ook een volkomen borg en zaligmaker is geworden. Voor al de zijnen. Nu hoeft er ook niets meer bij. Nu hij het gedaan heeft. Nu hoeft de mens zichzelf ook geen gestalte meer te geven. En nu hoeft hij niet meer de vodden en de lompen van zijn eigen gerechtigheid aan te trekken. Om zo zijn schande en zijn naaktheid te bedekken. Nu is er in Christus genoeg voor een zondig mensenkind die het leven buiten zichzelf zoekt. Nou, in Christus is genoeg voor iemand die het verdorven heeft en die dat ook tegen God moet zeggen. Zie mij, Heer, die elk moet duchten tot u vluchten. Heere, mijn hoop staat op u. In Christus is genoeg in die gewillige, schuldovernemende, betalende borg van zijn Sion. Zie de noodzaak, zie de zwaarte en verheug u met beving, kinderen Sions. We gaan lezen het tweede gedeelte van het formulier. Wij hopen dus vanmorgen de dood des Heren weer te verkondigen. Er is gelegenheid om aan de tafel des Heren aan te komen. Voor mensen die het bij zichzelf niet meer kunnen vinden. Voor mensen die bij zichzelf alleen maar dood en verderf ontdekken. En die nu buiten zichzelf het leven mogen zoeken. Omdat het in het evangelie buiten hen wordt aangewezen. In die enige borg en middelaar, de Heer Jezus Christus. Laten ze komen, allen die God tot deze tafel nodigt, met het oog niet op eigen gerechtigheid, maar met het oog op zijn gerechtigheid, met het oog op zijn offer, en met de begeerte in het hart, och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig u bewoog, uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, daar wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. We gaan zingen uit de 121ste psalm. Het eerste vers, ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. En wat is dan de vrucht van dat lijden van de Heer Jezus? Wat is dan de vrucht van het sterven van de Heer Jezus? Wel, daar spreekt de Heer Jezus in die eerste lijdensaankondiging nog niet van. Maar als de schrift ons verder voorlicht en inlicht over dat lijden van Christus, dan laat de Heer ons in zijn woord ook zien dat er rijke, dat er heerlijke vrucht is. Als Christus het alles volbracht zal hebben, wat zal er dan geschied zijn? Onder andere dit, dan zal de toorn Gods gestild zijn. Hij moest veel lijden. En bij dat vele lijden, daar hoorde ook dat niet alleen zijn lichaam verbroken en zijn bloed vergoten werd, maar daar hoorde ook dat hij van zijn vader verlaten werd. Daar hoorde ook bij dat hij de beker moest drinken. De beker waar hij in Gethsemane over gebeden had, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. En waarom vroeg Christus onder de hevigste benauwdheden die een mens kan meemaken, of die beker van hem voorbij kan gaan, omdat die beker gevuld is met de gramschap Gods. De toorn van God was daarin gemengd. En er was geen enkele verzachting in die beker. Niets waardoor het lijden van de Heer Jezus verminderd kon worden. Hij moest die beker, die gramschap Gods, onvermengd drinken. En pas zo kon de toorn Gods gestild worden. Zo alleen kon de gramschap Gods worden weggedragen. En het is die toorn, het is die gramschap waar wij onder liggen van nature. Waar wij, of we nu aan de tafel zitten of dat we in de kerkbank zitten, allemaal onder liggen. Dat is een ontzaglijke werkelijkheid. Is geen mens die op de wereld leeft, of hij is een kind des toorns. Een kind des toorns, en dat betekent dat we ook voor eeuwig onder die toorn zullen moeten verzinken. Zonder hoop, zonder dat er ooit nog een keer verandering kan komen. En zou dat nu veranderen, zal daar nu verlossing uit zijn, dan was het nodig dat de Heer Jezus Christus zich zo diep ging vernederen, dat inderdaad niet alleen zijn lichaam verbroken en zijn bloed vergoten werd, maar dat ook zijn ziel van zijn vader verlaten werd. Dat zijn ziel onder de helse benauwdheden en angsten kwam te verkeren. Dat hij die toorn Gods in de ziel zou voelen branden. De gramschap Gods, het eeuwig lijden buiten de gemeenschap met God. En dat is wat hij ervoor over gehad heeft. Om zijn kerk te verlossen. Om hen die beker uit handen te nemen en hem zelf aan zijn lippen te zetten. Om hen van de schuld, van de toorn Gods ook te bevrijden. Wat een eeuwig, wat een onbegrijpelijk wonder. Maar dat is dan toch de vrucht. En als een mens daar iets van mag zien, iets van mag beleven, wat kan het anders voortbrengen in de ziel dan verwondering, dan aanbidding? Dan wordt het lied geboren. Het lied zoals David het zingen mocht in de 32e psalm. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Maar ook het lied zoals de 85e psalm dat gezongen heeft. Dat de Heere geen lust meer heeft in wraak, maar dat hij in gunst zijn lust heeft, omdat de hitte van zijn gramschap geblust is. Laten we dat zingen aan deze tafel. En mag het wezen met verwondering in onze ziel dat dat nu vrucht is van dat offer van de Heere Jezus Christus. Dan zullen we er hier op aarde ooit nooit meer dan een klein gedeelte van aanvoelen. Maar dan zal de verloste kerk in de hemel pas echt en ten volle verstaan uit wat voor grote nood en dood ze verlost zijn en wat ze aan hun dierbare borg en zaligmaker te danken hebben. We zingen psalm 85, het eerste vers, en daarna worden nog anderen genodigd aan de tafel des Heren. Een andere vrucht van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus is dat Christus, zoals Petrus dat uitdrukt, hij ons tot God zou brengen. De mens is van nature God kwijt. Dat wordt ook beleefd. Als de Heer het ons door zijn Heilige Geest laat weten wat het betekent om zondaar te zijn, dan krijgen we ook te ervaren dat we God kwijt zijn. En dat we God ook niet meer uit eigen kracht en uit eigen zoeken terug kunnen krijgen. Daar zal het werk van de Heer Jezus voor nodig zijn om die kloof die er is, om die scheiding die ontstaan is, op te heffen. Maar dat is dan ook de vrucht. Dat de mens God terugkrijgt. En als we in beginsel door het werk van Gods geest al een band aan God krijgen, liefde aan tot God krijgen, dan is dat al vrucht van het kruisoffer van de Heer Jezus. We hebben het gelezen in het formulier dat hij van God verlaten werd. En daar ligt de verdienende oorzaak. Hij verlaten, hij van God afgescheiden. Opdat mensenkinderen die het verdiend hebben om altijd door God verlaten te worden, tot God genomen zouden kunnen worden. En eeuwig in de gemeenschap met God zouden mogen leven. Dat is ook een van de heerlijke vruchten. En soms laat de Heer het bij de overdenking van zijn lijdensevangelie. Ook bij het aanschouwen van de tekenen van zijn verbroken lichaam en bloed wel eens gevoelen. Dat de hemel dichtbij is. Dat God zich tot de ziel wendt. Dat God van genade en van ontferming spreekt. Dat de Heere het zegt, zie hier ben ik. Dat de Heere zegt, ik ben uw heil alleen. O, wat is er dan, net zoals als we dat gaan ontdekken en verstaan, dat vrucht van het lijden en sterven van Christus is, dat de toorn Gods gestild is. Wat is er ook een verwondering in de ziel en een aanbidding, als dankzij het werk van Christus wij weer tot God gebracht mogen worden. Dat je het ervaren mag bij tijden dat er een open toegang is. Dat de Heere nabij is, de ziel die tot hem zucht. Dan kun je je ellendig en verloren voelen. Maar als de Heere laat merken op grond van dat offer van Christus, ik ben niet ver. Ik ben niet ver, maar dat hij nabij is, de ziel die tot hem zucht. Wat is er dan een moed, wat is er dan een kracht en wat is er dan een vertroosting? En wat kan de neergebogen ziel dan opgericht worden? En wat kan zo iemand dan ook gesterkt het pad van Gods geboden weer lopen? Wat is de Heere dan goed en wat is hij een ontfermer? En als daar wat van gekend wordt, dan zegt de dichter, ik denk aan de 16e psalm, getrouwe God, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot. We zingen het derde vers van de 16e psalm, waarna nog weer anderen in de gelegenheid worden gesteld om des Heeren dood te verkondigen.
Oh,
sprekend over de vrucht van het lijden van de Heer Jezus, kunnen we ook denken aan wat we in het tweede hoofdstuk van de Hebreeënbrief lezen. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid, door lijden zou heiligen. Dat is ook een vrucht. Christus zelf is door lijden tot heerlijkheid gekomen. Niet langs een andere weg. Hij moest er zwaar voor lijden. Maar zo heeft hij langs die weg van het lijden ook de zijnen meegenomen naar de heerlijkheid. Vrucht van het lijden van Christus is dat straks al het lijden voorbij is. Het lijden van de gevolgen van de zonde. Het lijden onder de zonde zelf, daar is nog een verschil in. Dat kent de wereld niet, het verschil tussen het lijden onder de gevolgen van de zonde en het lijden onder de zonde zelf. Maar iemand die God mag leren kennen en die het werk van Gods geest in zijn ziel mag ondervinden, die gaat ook onderscheiden het lijden dat er is vanwege de gevolgen van de zonde, de smarten, de pijnen, de angsten. Maar en ook het lijden dat de zonde zelf veroorzaakt. Dat je smart draagt. Dat je tegen een goeddoend God gezondigd hebt. En dat je er smart over draagt. Dat je nou niet anders kunt ook vanuit je verdorven bestaan dan zondigen tegen een goeddoend God. Dat je niet anders kunt dan het iedere keer weer verderven en verknoeien. Dat je niet anders kunt vanuit die verdorven bron dan God altijd weer smarten aandoen. Maar ook dat lijden, er komt een eind aan, want de Heere brengt zijn volk tot de heerlijkheid. En daar is straks geen traan meer te schreien. Er is geen zonde meer te belijden. Er is geen leed meer te dragen. Er is geen kruis meer te tossen. Christus brengt door zijn lijden heen zondaren tot de heerlijkheid, waarin ze God eeuwig mogen aanschouwen, waar ze het Lam eeuwig mogen volgen, waar ze de drie enige eeuwig mogen grootmaken, waar zij verlost van zonde, van schuld, van ongerechtigheid ervaren mogen, eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Dat is de toekomst die Gods kinderen te wachten staat, dankzij het vele zware, smartelijke lijden van Christus. Dat is ook de vrucht van het feit dat hij zich in de dood heeft willen geven. Dat hij zijn lichaam wilde laten verbreken. Dat hij zijn kostbaar bloed wilde laten vergieten. De vrucht daarvan is: hij zal mij opnemen in heerlijkheid. We zingen daarvan uit de 73ste psalm, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren, zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij nu samen de Heren danken. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons, uw enig geboren Zoon, tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus. Heere, we zeggen u er dank voor dat gij op deze wijze uw evangelie, het evangelie van het lijden van Christus, ons ook voor ogen wilde laten stellen. En dat we het op deze wijze weer hebben mogen horen, Heere, dat gij er zoveel, zo onzegbaar veel voor over gehad hebt om uw volk te verlossen. En wat zou dat uw volk toch ook moeten vervullen met hartelijke dankbaarheid en liefde en toewijding. Heere, schenk dat. Zegen ons ook verder deze dag. Zegen ons, Heere. En laat er vrucht mogen zijn ook op de bediening van het sacrament. En geef ons ook vanavond in de nabetrachting nog een goede ure uit uw hand. Vergeef het zondige en hoor ons. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit de 103e psalm, het 6e vers. Psalm 103 en daarvan het 6e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.